Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 78ste psalm, het tweede en het derde vers, verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden. En wat daar verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 78.
Thank you.
Gemeente, wij lezen samen het woord van God en we doen dat uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Romeinen. We lezen daarvan het 10e hoofdstuk. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 19, vers 2. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemeltoon. Vers 2 van Psalm 19. Wij lezen dus Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus van boven afbrengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze hem dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja, toch, hun geluid is over de gehele wereld uitgegaan en hun woorden tot aan de einden der aarde. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
Thank you.
Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We zijn vorige week bij de bespreking en overdenking van de inhoud van onze Heidelbergse catechismus toegekomen aan zondag 31, waar het gaat over de sleutelen van het hemelrijk. Wij zijn stilgestaan bij vraag en antwoord 83. We zullen vanavond met elkaar gaan luisteren naar wat wij vinden in vraag en antwoord 84. Daar wordt allereerst gevraagd: hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? En op die vraag luidt het antwoord: alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, nu u ons ook vanavond weer in uw huis brengt, rondom uw woord vergaderd, willen wij allereerst tot u naderen in ons gebed om van u een onmisbare zegen te bidden. U geeft ons vanavond weer de verkondiging van het heilig evangelie en wij zullen vanavond aan de hand van onze catechismus uit uw woord te weten komen van welk gewicht deze zaak is. Want als het evangelie verkondigd wordt, als het recht verkondigd wordt, dan gaat er een deur open of dan gaat diezelfde deur dicht. En dat gebeurt in dezelfde kerkdienst. Dan zullen er mensen worden binnengelaten en dan worden er mensen buitengesloten. En dat gebeurt niet naar willekeur. Dat gebeurt niet omdat u een willekeurig God bent, maar dat gebeurt op grond van wat die mens op dat evangelie dat hem verkondigd wordt antwoordt. Is er geloof of ontbreekt het eraan? Dat beslist. En zo zitten we vanavond hier in de kerk, Heren. En zo wordt ook vanavond de sleutel van het Koninkrijk der Hemelen bediend. En zo gaat er vanavond ook een deur open en zo gaat er vanavond ook een deur dicht. En waar staan wij, binnen of buiten? Waar sluiten we onszelf in of uit? En waar sluit het evangelie ons in of uit? En waar sluit u ons binnen of buiten? Heren, dat maakt het ernstig. Ernstig genoeg. En als we daaraan denken, Dan zouden er zelfs argumenten gevonden kunnen worden om voortaan maar niet meer naar de kerk te gaan. Om aan die klem te ontkomen. Om onszelf daarvoor te bewaren. Het zou geen oplossing zijn. Het zou hooguit een tijdelijke oplossing wezen. Om ons geweten niet langer te horen spreken. Maar dat de neiging er zo af en toe kan komen, heren, dat is begrijpelijk, want hier zijn wij, juist als de sleutels bediend worden, op wel bijzonder heilige grond. Hier vallen beslissingen, eeuwigheidsbeslissingen zelfs. Doordring ons daarvan, heren. Maar verlos ons ook van allerlei gedachten die er ons misschien toe zouden kunnen brengen om dan maar te overwegen, niet meer te luisteren en niet meer de Bijbel te openen. Maar wilt u er ons allen toe brengen, tot de overtuiging brengen, voor het eerst of bij vernieuwing, dat het bij u vandaan niet nodig is dat wij nog langer buiten staan. Want u bent gewillig genoeg om ons binnen te laten. En u bent zelfs gewillig genoeg om ons dat waarachtige geloof te schenken, waardoor we uw weldaden, uw beloften ook mogen aannemen. Heren, u bent gewillig genoeg om alles te doen wat gedaan moet worden om mensen zalig te maken. Dat is gebleken, dat hebt u bewezen, want u hebt uw woord gegeven en dat is het middel tot zaligheid. U hebt de prediking van uw woord gegeven. En door dat prediking wilt u zalig maken die geloven. U hebt ook wat te prediken gegeven. De belofte van het evangelie. Geconcentreerd in de Heer Jezus Christus. In zijn volbrachte werk. U hebt uw zoon gegeven. We hopen dat over een paar dagen weer te mogen gedenken. Dat hij in Bethlehem stal geboren werd. Vlees aangenomen heeft. Mens geworden is. Onder ons gewoond heeft, zijn werk gedaan heeft, het heil verworven heeft, het recht verzoend heeft en alles gedaan heeft om de weg te banen. U hebt uw Heilige Geest gegeven, ook dat hebt u gedaan. Een geest die gesloten harten opent, die dat kan, die dat wil doen, die er in staat is, die er gewillig voor is. Heren, wat ontbreekt er nog aan uw werk? En daarom, o God, als we dan zoveel bewijzen hebben dat u het goede met ons voor hebt, laten wij dan toch niet langer de versenen tegen de prikkel slaan. En laten wij toch niet langer voortgaan op de dwaze weg van onze eigen verdorven keus. Maar geef ons genade om opstand verder af te zien, van verzet tegen uw genade verder ook af te zien. Geef ons genade om ons gewonnen te geven, om het te verliezen, om als arme zondaren behoefte te krijgen aan dat volbrachte offer van de Heer Jezus Christus. Bekeer ons, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing en begiftig ons met dat geloof dat ons binnensluit. Heren, wij vragen van u een onmisbare zegen, een verbeurde zegen. We vragen van u, wees in ons midden. En wilt gij wonderen van genade onder ons verrichten. Troost degenen die de uwen zijn met de belofte van het evangelie. Pas die toe aan hun harten. Geef hen innerlijk de overtuiging en de zekerheid dat u gezegd hebt en dat het waar is. Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Geef te verstaan en te geloven, Heren, dat al zijn we nog zo onwaardig in onszelf, het toch waar is dat u de hongerigen verzadigen zult, dat u de dorstigen lessen zult uit de fontein van het water des levens, dat degenen die arm zijn, rijk gemaakt zullen worden. dat degenen die ellendig zijn in eigen waarneming en beleving, door het evangelie zalig mogen worden. Heere, laat zo uw werk in ons midden openbaar mogen komen. En betoon het, o grote God, dat u vandaag ook nog de prediking van het evangelie gebruikt. En dat u ook vandaag nog uw dienstknechten uitzendt. Omdat u nog altijd wilt werken aan dat koninkrijk. En aan het toebrengen van burgers in dat koninkrijk. Dat u vandaag ook nog, o Heere Jezus Christus, bezig zijt met het vergaderen van uw gemeente en met het bewaren van al de uwen. Heere, zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen gij de verkondiging van het evangelie allerwegen. Gelukkig mag dat woord op vele plaatsen nog ongehinderd gebracht worden. Stel het tot een zegen, Heere. En als er wel hindernissen zijn en als er wel tegenwerking is en als er tegenspraak is, Heere, het verhindert u toch niet om triomferend voort te gaan. U hebt erop gerekend dat dat woord van u in deze wereld nou niet direct overal welkom zal zijn, integendeel. U hebt op verzet gerekend, u hebt het ook aangekondigd. Maar Heere, in deze wereld die vol verzet is en vol ongeloof is en altijd geweest is sinds de val in het paradijs, hebt u toch al zo menigmaal betoond dat aan u de overwinning is. Dat hoeft vandaag toch nog niet anders te wezen, Heere. Ook al is de goddeloosheid tastbaar overal. Heere, dan bent u toch nog in staat om alles te overwinnen en al uw vijanden verslagen aan uw voeten te doen bukken. En dan bent u toch nog machtig om dat machtige woord, dat levende en krachtige en eeuwig blijvende woord, ook vandaag nog te triomferen in harten waarvan nature niets anders dan ongeloof en weerbarstig verzet huist. Heere, u kunt het uitbannen en opruimen. Doe het en maak uw volk gewillig op de dag van uw heerkracht. Heere, u weet hoe zwak wij zijn in onszelf, tot hoe weinig we in staat zijn in onszelf. Maar doe gij het werk en doe gij het allerwege. Doe gij het over de lengte en de breedte van deze aarde. En verheerlijk uw naam om Jezus wil. Heere, wij vragen u, doe niet met ons naar onze zonden. Als u die zou willen in rekening brengen, dan is het voor ons allemaal een verloren zaak. Maar vergeef ze ons. En was en reinig ons ook van onze verborgen zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 132e psalm, de verzen 6, 9 en 10. 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. 9, want Sion is van God begeerd. En 10, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. En er zijn dus twee sleutels van het hemelrijk waarmee dat hemelrijk voor ons geopend of gesloten wordt. En de eerste van die sleutels is de prediking van het heilig evangelie. Daar gaat het vanavond dus over. Een preek over de prediking. En waarom een preek over de prediking? Wel, laten we het maar weer eens tegen elkaar zeggen, gemeente. De prediking is van het grootste belang. Dat zeg ik niet omdat ik predikant ben, maar dat zeg ik omdat Gods woord het ons laat weten. Meer dan eens lezen wij in het woord van God van het uitnemend grote belang van de prediking van het evangelie. Mag ik u even herinneren bijvoorbeeld aan wat het bevestigingsformulier voor predikanten daar onder andere van zegt. We lezen dat formulier natuurlijk maar eens heel af en toe als er een predikant in de gemeente bevestigd wordt. Nou, dat is wat de gemeente Middelhannis betreft al een poosje geleden dat dat formulier in uw midden gelezen werd. Maar laat ik dan een paar frazen, een paar zinnen, een paar paragrafen uit dat formulier vanavond maar weer eens lezen. Uit deze dingen, zo lezen we onder andere, en dan is in het voorafgaande het een en ander opgenoemd ten aanzien van het predikambt, van het herderswerk. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Hetwelk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Ziet, ik ben met u lieden tot de voleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst te allen tijden op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. En dat is inderdaad niet alleen maar in dat woord van Paulus aan Timotheus en in dat woord van de Heer Jezus aan het slot van het evangelie naar Matthäus duidelijk dat het predikambt altijd moet blijven en dat het van groot belang is. Maar er zijn nog veel meer plaatsen uit het woord van God op te noemen waarin diezelfde dingen ons ook duidelijk voor de aandacht worden geplaatst. Ik noem er nog een paar. Laat ik beginnen met dat gedeelte wat we uit de Romeinenbrief gelezen hebben, waar de apostel Paulus aan de Romeinen vertelt dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God. En wij zullen er nooit aan ontkomen om naar deze regel die God heeft ingezet te leven en te handelen. We kunnen wel andere dingen bedenken en we kunnen wel andere mogelijkheden proberen uit te vinden. En dat is vandaag de dag natuurlijk nogal actueel. Als men allerlei moderne vormen van communicatie probeert te vinden om de mens van deze tijd te bereiken. En dan heeft men ondertussen ontdekt en althans die conclusie getrokken dat met het gesproken woord je tegenwoordig bij de mensen weinig of niks meer bereikt. Je moet het ze zichtbaar voor ogen stellen. En dus kun je dan de keus doen uit allerlei zichtbare methoden, dingen die gezien worden om de mensen het evangelie voor te stellen. Maar het blijft toch wel in Romeinen 10 staan, zolang de wereld staat. En elke eerlijke vertaling van de Bijbel kan er ook geen andere kant mee uit dat het geloof naar Gods eigen inzetting is, in welke tijd dan ook, toen in Paulus' dagen of in onze tijd, dat het geloof is en blijft uit het gehoor. En dat, om een ander woord van de apostel te gebruiken, het Gode behaagd heeft door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. die geloven. En dat is niet tijdgebonden, dat is door alle eeuwen heen zo. Zo heeft het God behaagd. En we kunnen er dus niet aan ontkomen, gemeente, om tegen elkaar en tegen onszelf iedere keer te zeggen, te midden van allerlei andere geluiden die we horen, we houden het toch maar bij de prediking, bij de verkondiging van het heilig evangelie. En dat is en dat blijft toch de sleutel, een van de sleutelen die de Heere heeft ingesteld om het koninkrijk der hemelen te openen of te sluiten. We zagen vorige keer dat Christus die sleutelen van het hemelrijk heeft. Hij is de sleuteldrager. Maar we zagen ook, en daar zijn bewijzen voor in de schrift, dat de Heere die sleutelmacht gedelegeerd heeft aan mensen. En dat hij mensen roept en dat hij mensen bekwaamt om in zijn dienst te staan en zijn werk te doen. Nee, niet dat hij dat werk uit handen geeft, maar hij doet zijn werk door middel van. Wat hij tijdens zijn rondwandeling op aarde zelf deed, dat heeft hij nu overgedragen aan apostelen en profeten en evangelisten en herders en leraars, omdat hij door middel van hen heen zijn kerkvergaderend werk wil verrichten. Dat brengt de taak van die door hem gezondene op het niveau van grote verantwoordelijkheid, enerzijds, anderzijds, en dat herken ik ook, van een hoge bevoorrechting. Waarom was het inderdaad aan hen, aan hun toevertrouwd? Wat was er dan in hen, dat de Heere hen daartoe bekwaam maakte en verordineerde? En er is, als ze eerlijk zijn, geen enkele reden die in hen te vinden was waarom God hen zou hebben geselecteerd. Maar behalve dat het een groot voorrecht is, brengt het ook een eigen geweldige verantwoordelijkheid met zich mee. En zij die geroepen zijn om het evangelie te verkondigen, en dan denken we natuurlijk allereerst aan wat er gebeurt in de preekstoel, maar je mag daarnaast ook denken aan allerlei andere arbeid die in de dienst van datzelfde evangelie geschiet, waarbij het gesproken woord, waarbij de boodschap aan anderen gebracht wordt, aan een grote groep of aan een enkel persoon. Zij die tot dat werk geroepen zijn, hebben van de Heere dus, om zomaar te zeggen, een sleutel in handen gekregen. Dat betekent om te beginnen, ik ga straks wel verder met u over deze dingen nadenken, maar dat betekent om te beginnen al dat er aan de kant van degene die geroepen is om te preken, maar ook aan degene die gekomen zijn om zijn boodschap te horen, geen reden is om een houding van ongeïnteresseerdheid aan te nemen. Als je onder dat woord zit en als je, zeker ook als je dat woord in je mond neemt en het bedient en het uitspreekt, dan hoort dat te gebeuren met grote betrokkenheid. Want het zijn de woorden Gods. Het gaat niet om een mening. Het gaat niet om een menselijk inzicht. Het gaat niet om een gedachte die die prediker misschien belangrijk vindt om aan anderen mee te delen. Het gaat niet om, en dan denk ik aan degene die dat woord horen, het gaat er niet om dat zij komen luisteren naar wat die persoon daar meent of vindt. Het gaat er ook niet om of zij het er bij voorbaat mee eens zijn, of zij er hun instemming aan kunnen geven. Gemeente, het gaat helemaal niet om onze instemming en onze goedkeuring. Het gaat erom dat we eerbiedig luisteren naar wat de Heere ons wil zeggen. En of dat nou gebeurt met grote talenten of met minder talenten, dat is ook het beslissende niet. Het gaat erom dat het waar is. En het gaat erom dat als het waar is, we het ook aanvaarden als de waarheid. Het gaat erom dat we ervoor buigen. En dat wij het met God en met zijn woord eens zijn. Dat valt niet mee. Waarom valt dat niet mee? Nou, laten we eerlijk zijn, omdat dat woord van de Heere ons ook dingen zegt waar wij nogal wat bezwaren tegen zouden kunnen en willen inbrengen. Dat woord van God geeft ons geen permissie om te blijven zoals we zijn. Dat woord van God keurt onze keus, ons gedrag, ons zondige gedrag radicaal af. Dat woord van God zegt ons dat als wij op een weg die verkeerd is voortgaan, dat we verloren zullen gaan. Dat woord van de Heere zegt ons dat er maar één weg is om zalig te worden en dat is de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat woord van de Heere zegt ons dat alleen in de weg van genade we behouden kunnen worden. En laten we eerlijk wezen, van nature zijn dat accenten, zijn dat boodschappen die ons echt niet zo direct welkom zijn. Er zit nogal wat verzet in ons hart. En vandaar dat we het zo lange tijd kunnen volhouden in onbekeerlijkheid en in ongeloof. En vandaar ook dat als we een beetje anders ingesteld zijn en we misschien niet in bruut ongeloof de woorden Gods verwerpen, we ons tevreden houden met iets anders, iets minder dan de genade van God. Dat we ons sterk proberen te maken in onze eigen activiteiten en in onze eigen godsdienstigheden, of in onze eigen emotionaliteit, of in onze eigen ondervindingen. Maar laten wij eens nagaan, wat is het eigenlijk als de Heere ons zijn evangelie doet horen? Ik denk aan die twee woorden die onze catechismus daar in antwoord 84 voor gebruikt. En dat zijn woorden die je in de schrift ook terugvindt. In de prediking wordt ons verkondigd, dat is één, en openlijk betuigd. Dat is het tweede woord, de tweede karakteristiek. Ons wordt iets verkondigd en ons wordt iets openlijk betuigd. Dat eerste, dat is het werk van een verkondiger, een heraut, die de boodschap brengt dat de koning in aantocht is. En die daarom, omdat de koning in aantocht is, de mensen oproept om zich gereed te houden, om zich voor te bereiden, om de dingen in orde te maken. Geestelijk gesproken, de verkondiging van het evangelie is met name gericht op de dure plicht, maar ook de grote noodzaak van waarachtige bekering. En zo komt dat woord tot ons met een klem, met een eis. Je kunt er niet vrijblijvend naar luisteren. Je kunt er niet je eigen mening over hebben. Je zult het ermee eens moeten worden. En het zal ook resulteren en moeten resulteren in het doen. Je kunt niet onder de prediking, onder de verkondiging zitten en het daarna van je afschudden en het vergeten. Je hebt er naar te handelen. En het tweede dat hier genoemd wordt, dat is het wordt open, ons wordt ook openlijk betuigd. Daar zit het element in van het getuigenis geven. Wij spreken wat wij weten. En wij getuigen wat we gezien hebben. Zo zei de Heere Jezus het zelf. Hij betuigde, hij getuigde in het openbaar van de dingen waar hij volstrekte zekerheid over had. En als hij in de eerste plaats zijn apostelen uitzendt met die opdracht, gaat dan heen in de gehele wereld. U weet wel, die kring die hij om zich heen verzameld had en aan wie hij instructies gegeven had en aan wie hij bevelen geschonken had, ook na zijn opstanding uit de doden, toen hij 40 dagen lang nog met hen vertoefde en toen hij in hen in die 40 dagen ook nog weer nader onderrichtte ten aanzien van hun toekomstige taak, toen hij hen uitzond, toen zond hij hen uit als zijn getuigen. Gij zult mijn getuigen zijn. En ze konden dat ook, want ze waren erbij geweest. Ze hadden hem gehoord, ze hadden hem gezien. Hij had met hen gegeten. Ze hadden zijn handen gezien met de littekenen in die handen. Ze hadden het gehoord uit zijn eigen mond. Zij konden het als zijn getuigen openlijk verkondigen. Het ging niet om fabels. Het ging niet om wat die mensen met elkaar hadden klaargemaakt. Het ging niet om beslissingen die ze genomen hadden. Zullen we dit vertellen? Zullen we dat vertellen? Hij had het hen in de mond gelegd. En ze wisten ervan. De boodschap die zij brachten was zijn eigen getuigenis. Maar u zegt, maar zij leven niet meer. Nee, dat klopt. Het was ook inderdaad het getuigenis van de apostelen dat klonk in die eerste tijd. Maar dat getuigenis van de apostelen, dat ligt nou vast. Dat is beschreven. En dat getuigenis van die apostelen samen met het getuigenis van de oudtestamentische profeten vormt het fundament waarop Christus zijn gemeente bouwt. Het is niks anders als vandaag de prediking verkondigt wat de apostelen verkondigd hebben. En ook al zijn de predikers van vandaag niet op dezelfde wijze getuigen als dat Petrus en Johannes geweest zijn. En al kan er geen enkele prediker van het evangelie op dezelfde wijze zeggen waarmee Johannes zijn brief begint, wat onze handen getast hebben en wat onze ogen gezien hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Want zo heeft niemand na de apostelen het getast en gezien. Toch mogen ze in zekere zin die woorden van de apostelen overnemen, want hun getuigenis is, als het wel is tenminste, geen ander getuigenis dan wat zij gegeven hebben. En de verkondiging van het evangelie alle eeuwen door rust op datzelfde fundament. Dat betekent, zoals het verkondigen betekent dat we er niet vrijblijvend tegenover kunnen staan, en dat hoorders van het woord nu verplicht worden daders van het woord te zijn, zo is nu ook het getuigenis, de openlijke betuiging, dat heeft deze consequentie, dat wat wij te horen krijgen geloofd moet worden. Waarom? Omdat het waar is. En omdat het met gezag komt. En omdat Christus zelf de betrouwbaarheid ervan garandeert. En dat is ten diepste, er is veel meer van te zeggen, maar alles kan natuurlijk niet gezegd worden. Dat is ten diepste het karakter van de prediking. Verkondiging. En gemeente, als wij daaronder zitten, nu of op een ander moment, dan staan we voor de absolute noodzakelijkheid om te doen wat de Heere zegt dat gedaan moet worden. En als dat woord openlijk betuigd wordt, dan staan we opnieuw voor de absolute noodzakelijkheid om te doen wat de Heere gezegd heeft dat gedaan moet worden: bekering en geloof. Vandaar dat het zo ook geformuleerd is, ergens in onze Dordtse leerregels, dat allen en een iegelijk de boodschap, de belofte van het evangelie mag en moet worden voorgesteld zonder onderscheid, met bevel van bekering en geloof. Want God komt niet in een op een wijze naar ons toe, naar de gemeente toe, naar deze wereld toe, waarbij de mensen dan zelf nog zullen gaan kunnen beslissen van of het ze aanstaat of dat het ze niet aanstaat. God komt het evangelie niet verkondigen op een manier zoals je dat in het Engels uitgedrukt vindt, take it or leave it. Je moet nog maar zien wat je ermee doet. Maar God komt met het bevel van bekering en geloof. En wij hebben geen vrijblijvende houding aan te nemen, gemeente. Tegenover God. Tegenover de Heere. Moet de Heere maar afwachten wat wij ermee doen? Tot wie komt die prediking? Nou, laten we het maar houden bij wat onze catechismus zegt. Tot gelovigen en ongelovigen. Dat ziet u toch wel, dat het de gelovigen betuigt en verzekerd wordt, maar dat het de ongelovigen ook verkondigd en betuigd wordt. Er zijn dus twee soorten mensen. Dat wist u al. Ja, maar ik geloof wel dat u dat wist. Dat er, als het erop aankomt, maar twee soorten mensen zijn. Maar je kunt dat wel weten, maar ben je er nou echt van overtuigd? En hebben wij toch niet heimelijk zo'n beetje ruimte gegeven aan een gedachte dat er ook nog wel een derde soort mensen zijn? Dat er ergens tussen gelovigen en ongelovigen ook nog een categorie mensen rondwandelt op aarde. Die nog bij de ene, nog bij de andere horen. Maar die zich dan eigenlijk toch ook wel een klein beetje bij de gelovigen zou willen rekenen. Zonder dat ze daar grond voor hebben. Mensen die misschien op dit moment nog misschien wat een neutrale houding aannemen. Maar de Bijbel kent die neutraliteit niet en de Bijbel kent die derde, die tussenweg niet. De Bijbel weet alleen maar van ja of nee. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Het is leven of dood. Het is geloof of ongeloof. Laten we het zomaar duidelijk stellen. En laten we dat ook maar echt als onze diepe overtuiging meenemen. En onszelf niet een beetje toch vleien met de ijdele, met de vage hoop dat er misschien toch nog een soort tussenweg is. Nee, die is er niet. Die is er niet. Er zijn dus twee wegen. Er zijn twee soorten mensen. En u ziet wel, als dat apart genoemd wordt in antwoord 84, dan ligt daar natuurlijk tegelijkertijd ook de conclusie in opgesloten dat de prediking daar rekening mee zal moeten houden. Dan kun je in de prediking niet doen alsof je alleen maar met gelovige mensen te maken hebt. En dan kun je een prediking ook niet zo inkleden dat je alleen maar een troostboodschap geeft en dat je de mensen voor je de blijde boodschap laat horen van vrede en van gerechtigheid en van verzoening in het bloed van Christus. En als je dat allemaal nadrukkelijk gezegd hebt en de mensen een bemoedigend woord hebt meegegeven, dan amen zeggen. Alsof dan heel die gemeente tot de gelovigen zou behoren. Omgekeerde kan natuurlijk ook niet. Dat is net zo min terecht in het licht van het woord van God. Al die mensen die voor je zitten maar als ongelovigen beschouwen. En als mensen waar alles nog mee gebeuren moet. En waar nog helemaal geen sprake van waarachtige bekering is. Alsof de Heer helemaal geen kinderen meer heeft. In wie hij het ware werk begonnen is. Dat is net zo goed een verkeerd uitgangspunt. De prediking, we noemen dat toch, moet onderscheidenlijk zijn. Het moet een boodschap zijn die gericht is naar twee kanten. Want er zijn in het licht van het woord van God, in het onderwijs van de Heer Jezus, zie je het ook duidelijk geopenbaard. Er zijn nu eenmaal mensen die binnen zijn en die buiten staan. Er zijn van de 10 bruiloftsmeisjes 5 wijzen. Maar 5 dwazen. Er is bij die 2 bouwers 1 wijze bouwer. Maar die andere is een dwaze bouwer. De Heere spreekt in zijn woord van tarwe. En die tarwe wordt straks in de hemelse schuren verzameld. Maar hij spreekt ook van kaf. Dat met onuitblusselijk vuur verbrand zal worden. En dat stond allebei op dezelfde akker. En zo zijn er meer van die dingen, van die boodschappen in het woord van God die ons laten zien dat er nu eenmaal onderscheid is. En het is een kwestie van eerlijkheid, gemeente, om daar in de prediking ook aandacht aan te geven. Maar dan zal ook gezegd moeten worden, wie zijn dat dan die door de Heere als koren gerekend worden? Wat zijn de merktekenen van zulke mensen? En dan moet ook datgene gezegd worden waardoor duidelijk wordt, wat is dan het kaf? Waarom is die ene bouwer een dwaze? En waarom zijn die vijf meisjes dwazen? Wat betekent dat om dwaas te zijn? Opdat op deze manier iedereen ook zal weten waar die staat. Door het woord van God op zijn plaats, op de plaats die God hem aanwijst, zal worden neergezet. Is daar alles mee gezegd? Nee, nog eigenlijk niet. Want in die categorie van gelovigen is naar het woord van de Heere ook nog wel weer onderscheid. Aangenomen dat ze allemaal tot de gelovigen behoren. Maar u weet toch ook wel uit het onderwijs van de Heere Jezus dat hij dan onderscheid maakt tussen klein geloof. En dat hij soms ook wel eens zegt, o vrouw, groot is uw geloof. En dat er in de Bijbel gesproken wordt over de wankelmoedigen en de neergebogenen. Maar ook dat de Heere in zijn woord spreekt over hen die met een meer verzekerd geloof houvast hebben gekregen aan de waarachtigheid van de woorden Gods. En als het gaat om die andere categorie van de ongelovigen, dan kun je ze tegenkomen die bruut ongelovig zijn. En die echt, zeg ik, het zegt me niks, doet me niks, het interesseert me niks. Maar je komt er ook tegen die een schijn, een gedaante van godzaligheid hebben. En de kracht ervan nochtans verloochend hebben, om het met de woorden van Paulus te zeggen. Je hebt erbij die als geveinsden over de wereld gaan. Die naar het uiterlijk te oordelen precies in het paadje lopen en misschien ook nog wel zoals wij het kunnen zien met onze kortzichtige blik nog wel echte merktekenen van een ware gelovige lijken te vertonen. Maar de Heere die het hart aanziet oordeelt anders. En dat zal dan op de een of andere manier in de verkondiging van het woord ook wel aan de orde moeten komen. Want waar is het nou om te doen? Wat is nou onder andere het doel van de prediking? En dan ben ik weer bij de gedachte terug van de sleutel waarmee de deur ontsloten of toegesloten wordt. Waar is het om te doen? Zij die onder het woord zitten moeten weten waar ze staan. Moeten weten wat de Heere van hen zegt. Hoe de Heere over hen oordeelt. Zij moeten voor zichzelf tot de conclusie komen. God rekent mij bij degene die binnengingen. Of God zegt van mij dat ik buiten sta. En hoe kun je dat nou aan de weet komen? U begrijpt wel, daarmee is een geweldige verantwoordelijkheid op de prediking gelegd. Want dan zal dat in alle eerlijkheid en in alle duidelijkheid moeten geschieden. Waar kun je dat dan aan te weten komen? We lezen antwoord 84 nog een keer. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. U volgt die gedachtegang in dit zinsdeel. Er zijn mensen die horen dan tot die eerste categorie van de gelovigen. Groot geloof, klein geloof, dat laten we even buiten bespreking. De gelovigen die zitten onder de verkondiging van het evangelie. En de verkondiging van het evangelie is de presentatie van de belofte van het evangelie. Zo wordt het hier, zo wordt het op andere plaatsen in ons leerboek onder woorden gebracht. Want daar gaat het om in de prediking gemeente, om de belofte van het evangelie. En u weet nog wel wat die belofte is. Laat ik dat eerst nog even voor uw geheugen duidelijk maken. Dat is wat we in zondag 25 al vonden. Daar gaat het over de belofte van het evangelie. Namelijk dat ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade geschonken wordt. Dat is de hoofdzaak van heel de boodschap. Om de verdiensten van Christus en uit de verdiensten van Christus wordt vergeving van zonde en het eeuwige leven geschonken. Dat komt de Heer ons vertellen. En dat vraagt geloof. Gelooft iemand dat nu met het oog op zijn eigen situatie? Dat als hij onder de prediking zit, en dan is hij daar gekomen als een mens die geen vreemdeling meer van Gods genadewerk is. Anders zou hij geen gelovige zijn. Dan is hij daar gekomen door de worstelingen heen. Want zo werkt dat niet waar. Als de Heer iemand het geloof schenkt en hem met het geloof begiftigt, dan heeft hij geleerd wat hij is van nature. Dan heeft hij enig inzicht gekregen in zijn arme en ellendige toestand. Dan heeft hij tot God leren roepen. Dan is hij tot God en tot de genade van de Heer uitgegaan. Dan is er plaats gekomen voor de belofte van het evangelie. Dan is het niet een mens die totaal onkundig van die dingen is en die dan zomaar in één keer van de vergeving van zonde hoort, waar hij nog niet eens ooit echt beseft heeft dat er in zijn leven zonde en ongerechtigheid is. Nee, dat is allemaal voorbereid. De Heere is zijn genadewerk in zo'n leven al begonnen. En dan is er nog een hele hoop duisternis, een hele hoop twijfel, een hele hoop onzekerheid. Heeft de Heere mij wel op het oog? Is hij wel vol ontferming over mij bewogen? Bedoelt de Heere mij wel? En dat kan soms geloofd worden en soms wordt dat zo bestreden dat je er helemaal niks meer van kan durven te geloven. Nu, zo iemand komt dan onder de verkondiging van het evangelie en dan gaat het in die prediking waar het om moet gaan. Namelijk om dat offer van Christus, om de verzoening door dat bloed van Christus, om de gerechtigheid verworven door Christus, om de vergeving van zonde op grond van dat werk van Christus. En dan wordt dat in alle vrijheid en vrijmoedigheid aangeboden en de Heere presenteert dat in het evangelie. En hij nodigt uit, ja, hij beveelt zelfs om dat te geloven. En is er nou onder die prediking dat moment dat zo'n ziel, misschien te midden van veel bestrijding en aanvechting, dat is de hoofdzaak ook niet, maar dat zo'n ziel zich aan dat woord, aan dat beloftewoord vast mag hechten. En dat hij zich daaraan mag vastgrijpen. En dat hij het echt in het geloof mag omhelzen. Dan is dat het moment waarop de Heere zelf de sleutel omdraait in de deur van het Koninkrijk der Hemelen. En zo iemand vrij binnenlaat. En dan heeft hij wat de Heere hem in zijn belofte heeft aangeboden. dan is hij er in de oefening van dat geloof deelgenoot van geworden. En dat wordt hier bedoeld als hij dat met een waar geloof aanneemt. Het zal wel niet zonder betekenis zijn, gemeente, dat hier ook dat woordje waar weer als bijvoeglijk naamwoord aan geloof vastgemaakt wordt. Het zal wel niet zonder bedoeling zijn dat de opstellers van onze catechismus niet zomaar alleen gesproken hebben over een geloof. En zelfs niet eens over het geloof. Maar dat ze het hebben over een waar geloof. Want ze hebben het ook geweten. En het woord van God had hen dat ook duidelijk gemaakt. Maar de praktijk waarin zij in die tijd van hun leven stonden, had het hen ook bewezen. Dat er helaas ook nog allerlei ander soort geloof is waar een mens tevreden mee lijkt te kunnen zijn. Maar het gaat wel om het echte. En alleen het echte geeft toegang tot het koninkrijk. Alleen daar waar een waar geloof de belofte aanneemt, gaat de deur open. En wat is een waar geloof? Dat is een geloof dat ik zelf niet gemaakt heb. Dat is een geloof dat ik me ook niet in handen heb laten stoppen door een ander. Dat is een geloof dat ik niet van deze aarde heb. Maar dat is een geloof dat een werk is van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Dat is een geloof van Gods maaksel. Het ware geloof. Dat is een geloof dat ik ook nooit zou kunnen maken. Want zo'n geloof is echt een onmogelijkheid. Zo onmogelijk dat je nog veel eerder de sterren van de hemel kon plukken dan een belofte Gods geloof. Zo'n geloof moet echt wel een geschonken geloof zijn, gemeente. Want je moet met dat geloof het meest ongelooflijke doen. Je moet je toe-eigenen waar je geen recht op hebt. Je moet je toe-eigenen wat je zo geheel en al verbeurd hebt. Een mens moet zich toe-eigenen waar alles van zegt dat je het eigenlijk niet verdiend hebt. Je moet geloven terwijl je eigenlijk veel liever niet iets anders deed dan geloven. Geloven in een gekruisigde Christus. Geloven in een vervloekte zaligmaker. Oh, dat is niet zo makkelijk. Dat kun je alleen maar leren, echt alleen maar beoefenen als je voor jezelf ook ging ontdekken dat dat kruis en dat die vervloeking op mij liggen. Geloven in Christus, dat kan alleen maar, gemeente. Ik bedoel in deze Christus, in de gekruisigde Christus, in de zaligmaker die zijn bloed gaf en zijn leven aflegde. Geloven in die Christus, de enige echte Christus, dat kan alleen maar als ik als een onwaardig schepsel aan zijn voeten neerzink en als al het andere mij onmogelijk geworden is. Als ik niks meer over heb en als ik het God heb horen zeggen dat wat hij op zich nam mijn verdienste is. En als ik daar ook onder buig. En als ik het zo prijsgeef, al het mijne. Weet u, wie zo mag geloven en wie met zo'n geloof mag geloven, die mag voor dat moment, en dat zegt God hem, verzekerd en gerust zijn, jouw zonden zijn vergeven. Zoals de Heer Jezus dat tegen die mensen zei in sommige gevallen die bij hem kwamen, gelovende dat hij hen helpen kon. Uw zonden zijn u vergeven. Die vrouw bijvoorbeeld, die de bewijzen van haar waarachtige bekering openlijk tentoonspreidde, toen ze de voeten van Jezus met haar tranen nat maakte en met haar haren afdroogde. En toen Jezus dat merkte en ondervond door haar daad wat een geweldige liefde zij voor hem tentoonspreidde, toen wist hij het dat haar veel vergeven was. En hij zegt ook tegen haar: uw geloof heeft u behouden. Oh ja, dan mag op grond van het getuigenis van de Heilige Geest het zoonziel duidelijk zijn, al luisterend naar de prediking. En de Heere geeft er een echo van in het binnenste. Dat de Heere hem binnensluit. Dat de Heere hem die rust in zijn gemoed geeft. Dat de Heere hem er innerlijk die overtuiging bij geeft. Ik ben met u verzoend. Wat een rijke gave is het dan om dat geloof te mogen kennen en dat geloof te mogen bezitten. U zegt maar, weet iedereen dat dan? Nou, ik maakte zo pas al even onderscheid tussen de verschillende maten die er kan zijn in het geloof. Groot geloof, klein geloof, zwak geloof, aangevochten geloof. Ga maar door. Het hangt altijd van de mate van ons geloof af, hoeveel wij ervan kunnen geloven. En hoe zeker we ervan zijn van in wat we geloven. En hoeveel troost we ervan hebben. Geloof dat door ongeloof schier verslonden wordt, dat is niet zonder zekerheid. Maar dat heeft anderzijds toch ook weer niet zo heel veel zekerheid. Want dat wordt gelijk weer bedreigd en dat wordt gelijk weer aangevochten. Maar mag het geloof op een gegeven ogenblik over alle bezwaren heen zien en houdt de Heere de vijand een eind weg, dan is de zekerheid des te groter en de overtuiging des te vaster. U begrijpt wel, dat zwakke geloof, dat moet gesterkt worden. En daar heeft de Heer ook middelen voor gegeven. En die dienen ook in de prediking aan de orde te komen. En die zijn onder andere ook in de sacramenten gegeven. Dat zwakke geloof dient versterkt te worden. Maar in wezen, van God uit gezien, hij sluit al de zijnen in. Maar er is ook die andere categorie. De ongelovigen. Tot hen komt ook die belofte van het evangelie. Tot hen wordt ook gesproken over dat offer van Christus. De gerechtigheid die er in dat offer van Christus is. De genoegzaamheid. Het dierbare. Het wordt hen allemaal ook voorgesteld. Maar ze zien de genoegzaamheid niet. En ze zien de noodzakelijkheid niet. En ze zien het dierbare niet. En ze zien die zelfovergevende liefde van de Heere Jezus niet. En ze beseffen niet dat hij de zijne die hij in de liefde wereld lief gehad heeft tot het einde. Ze beseffen die dingen niet. En al zitten ze dan onder die prediking van het evangelie, hun hart blijft daaronder gesloten. Dus zijn ze dan toch vrijblijvend ongelovig? Nee, want het is Gods woord dat tot hen kwam. En ik zei zo pas al, God laat zijn woord niet vrijblijvend preken. En je kunt dat woord ook niet vrijblijvend aanhoren. Als ons de Heer Jezus wordt voorgesteld, gemeente, als zijn bloed onder ons gesprengd wordt in de prediking van het evangelie, als zijn zondaarsliefde ons voor ogen wordt gesteld, als zijn nodiging in onze oren klinkt, en we blijven er dezelfde onder, en we wijzen het in ongeloof af, dan heeft God ons ook wat te zeggen. Dit: dan doe ik de deur voor u dicht. En dan staat u buiten. En weet u wat dat betekent om buiten te staan? Luister nog eens naar antwoord 84. Dan wordt het de ongelovigen en die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren. Moet ik daar commentaar bij geven? Moet ik mijn woorden gaan gebruiken om het gewicht van deze woorden uit de schrift te laten voelen? De toorn Gods en de eeuwige verdoemenis blijven op ons, zolang er niet de waarachtige bekering en het waarachtige geloof is. Dat is benauwend. Voelt u dat ook zo? Dat is benauwend, gemeente. Om te weten dat als je onbekeerd bent en je de verzoening door het bloed van Christus niet kent, ook niet zoekt, en die zaligmaker van zondaren persoonlijk niet kent en ook niet eens begeert te kennen, dat God dan van je zegt, dan ligt mijn toorn op je. En dat betekent de eeuwige verdoemenis. En tegen wie zegt de Heere dat nou? Tegen de ongelovigen en tegen degene die zich niet van harte bekeren. Ik denk dat je ze maar aan elkaar moet knopen, die twee uitdrukkingen. De ongelovigen. En dan niet alleen maar die ongelovigen die zich omkeren zodra ze dat woord gehoord hebben. Of die er helemaal mee breken en er helemaal niet meer naar willen luisteren. Zulke ongelovigen heb je. Maar ook degene die zich niet van harte bekeren. Kijk eens, dat is ook een vorm van ongeloof. Van harte bekeren. Oh ja, je kan wel een beetje je bekeren. Het staat er ook weer niet voor niks, gemeente. Het woord van God weet ook van schijnbekeringen. Het woord van God weet ook van mensen die een bepaalde reformatie in hun leven hebben toegepast. Het huis dat met bezemen gekeerd is, maar leeg gebleven is. Waar geen nieuwe bewoner kwam. De Heere weet ook van het berouw van een man als Saul of Kain. De Heere weet ook van de schijn die bedriegt. Niet van harte bekeren. Dat is nooit echt met een verbroken hart en een verslagen geest bij hem terechtkomen die de gebrokene van hart geneest. Nooit echt de zonde haten en ermee breken en erbij vlieden. Ik zeg maar weer, het is ontzettend als dit de boodschap van de prediking is en als u daarmee naar huis moet. Dat God tegen u zegt, je staat er buiten, mijn jongen. Want die de zoon heeft, die heeft het leven. En jij hebt mijn zoon niet. Je staat er buiten. Je hebt geen borg. Je hebt geen zaligmaker. Je schuld is nog op je onverzoend. En je bent op reis naar je einde en naar de eeuwigheid en naar de rechterstoel. En je hebt geen bedekking. En mijn evangelie heb je niet geloofd. En mijn woord heb je naast je neergelegd. Je staat er buiten. Gemeente, wat deed de deur van het koninkrijk vanavond? Wat deed de grote sleuteldrager vanavond met u en met jou? sta je nou binnen? Kun je dat getuigenis in je geweten en in je ziel horen? En mag je door het waarachtig geloof zeggen, ja, Heere, ik begrijp het niet. Maar toch, uw woord, dat geeft mij toch moed om te geloven. Uw genade heeft zo'n effect op mijn ziel tot nog toe gekregen, dankzij uw werk, o Heilige Geest. Dat ik bij tijden toch mag geloven dat u in ontferming aan mij wilde denken. En ik heb het toch wel eens echt mogen geloven dat er hoop voor mij in mijn verlorenheid is. Of hebt u met nog meer zekerheid en met nog meer vastigheid te verstaan en te geloven gekregen dat de Heere tegen u zegt, wie u ook bent en waar uw geweten ook mee belast is en wat er ook allemaal in het heden of in het verleden ligt dat tegen ons zou moeten getuigen. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En ik zie geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Dat de Heer Jezus tegen uw ziel zegt, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Binnen. En wie binnen is, is voor eeuwig binnen. Het wordt nooit meer herroepen. Of is het dat andere? Wat de Heere tegen je zegt. Je hebt al zo lang in de kerk gezeten, je hebt het al zo lang gehoord en je weet de weg zo goed. Je kunt er ook nog wel over praten, nietwaar. Maar jij weet het in je geweten ook wel. Je staat nog buiten. Mijn toorn en de eeuwige verdoemenis. Zegt de Heere dat tegen u? Zegt de Heere dat tegen jou vanavond? Weet je, als hij het vanavond zegt, is het nog niet helemaal hopeloos. Als hij het zegt op het moment waarop wij sterven, waarop wij voor hem moeten verschijnen, als hij het dan zegt, jij staat er buiten, dan is het hopeloos. Maar als de Heere het vanavond zegt, dan is er nog een mogelijkheid om die God, die rechter, om genade te bidden. En om hem te smeken, Heere, als ik dan nog buiten sta vanavond, doe de deur nog open. Ik ben wel een dwaze bouwer. Ik ben wel een van die dwaze bruidsmeisjes. Maar ik kan toch nog veranderen, o God. O God, bewijs mij uw genade. En bekeer me zoals uw volk bekeert. En leid mij op de eeuwige weg. Het kan nog. Het kan nog. Amen. We zingen Psalm 81, het 9e en het 15e vers.
Thank you.
Laten wij danken. Heere, het heeft ons niet aan ernst ontbroken vanavond. Dankzij het feit dat u zelf de ernst in de boodschap wilde leggen. En we hebben er toch allemaal iets van gevoeld, heren, dat we op een scheidspunt, een scheidslijn staan. Waar wij uit elkaar gingen. Al zitten we allemaal in hetzelfde gebouw. En al hoorden we allemaal dezelfde boodschap. Maar er is een scheiding aangebracht. En dat heeft ons geweten ook moeten erkennen. En nou is het maar de vraag waar we staan, waar gij ons neergezet hebt en waar wij moesten gaan staan. Heren, wij bidden van u als het eindoordeel dit is, dat we er buiten staan nog altijd. Laten we dat dan niet alleen maar constateren, maar laat het ons zo aangrijpen, dat we daar niet langer durven blijven. Maar dat het ons zo mag uitdrijven tot u om nog gered te worden, terwijl het heden der genade is. En als wij door uw genade mochten binnengaan, binnengesloten werden, misschien wel met een hoop vertwijfeling en met een hoop onzekerheid voor onszelf en met allerlei angstige vragen, ons eigen ongeloof maakt ons zoveel wijs en de vorst der duisternis weet precies hoe die daar gebruik van moet maken. En er kan ook zoveel bestrijding zijn, maar toch, heren, als dat woord van u vrijmoedigheid geeft om te geloven, bevestig dan uw eigen woord en uw eigen werk. En geef dat er dan ook die wondere verheuging mag wezen, heren, op het ondervinden van zoveel onverdiende genade, dat het loflied in stilte tot u mag zijn. Wij vragen van u, Heere, heilig uw woord aan ons aller hart. Wees met ons in deze week die voor ons ligt. Breng ons aan het eind van deze week ook weer onder het evangelie. Want dan is er wat te gedenken, Heere, op de 25e van deze maand. De dag waarop wij mogen terugzien op dat wonderen gebeuren. Jaren geleden toen gij geopenbaard zijt, Heer Jezus Christus, Zoon van God, God uit God, licht uit licht, maar geopenbaard in het vlees. En toen gij aan die weg begonnen zijt, die lijdensweg, die weg van het verzoeningswerk, die weg van het voldoen. Heren, geef ons harten die daarnaar uitzien. En mogen wij dat heilsfeit met alle betrokkenheid van onze ziel gaan beleven. Als een heilsfeit, ja. Bewaar ons voor de zonde. En schenk ons uw genade om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. 14 van 73. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.